Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16 en daarvan het zesde vers. U zal worden voorgelezen 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. Ik herhaal 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. Na de lezing van de schrift wordt u een gedeelte gelezen uit onze belijdenis. En wel een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 32, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 2 Timotheüs 2 van vers 1 tot en met 13. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, door de Heere geef u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Lezen we vervolgens artikel 27 van de Nederlandse geloofbelijdenis van de Algemene Christelijke Kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af, en zal tot een einde toe zijn, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en of tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs.
gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 21, vers 1, 4, 5 en 6. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De collecten zijn vandaag voor de theologische school, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist voorgelezen 2 Timotheus 2, het eerste gedeelte uit het hoofdstuk. We lezen dan in 2 Timotheus 2 vers 8, het eerste gedeelte, het volgende. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dus dat schrijft Paulus vanuit de gevangenis. Hij gaat ook binnenkort sterven. Zijn doodvonnis ligt bij wijze van spreken al klaar. En dan zegt hij tegen Timotheus, een van zijn medewerkers, ook zijn meest geliefde medewerker. Timotheus trouwens ook onder de prediking van Paulus tot bekering gekomen. Dus het is zijn geestelijke zoon die in Efeze opzicht heeft over de gemeente. En dat was niet eenvoudig voor Timotheus, dat hij iets moet doen. En wat moet Timotheus nou doen in verband met zijn ambt en in verband met zijn persoonlijk leven? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Misschien ook wel een tekst voor u om uit uw hoofd te leren. Want als de apostel tegen Timotheus zegt hij dat moet onthouden, dan is het natuurlijk ook voor ons van belang dat we dat ook onthouden. Dat dat nou iets is uit de Bijbel in papier die een plek moet krijgen in ons hoofd. En nu hebben wij natuurlijk een Statenbijbel met mooie kanttekeningen. En dan zegt de kanttekenaar daar een aantal dingen bij dat houd in gedachtenis. Wat dat nou betekent. Ik zal u dat even voorlezen. Dat is kanttekening 19. Dus houd in gedachtenis, dat is, wees altijd gedachtig om dit artikel des geloofs dikwijls te overdenken. Dus houd in gedachtenis, zegt Paulus tegen Timotheus, je moet dat in de eerste plaats zelf dikwijls overdenken. Daar moet u dus dagelijks over nadenken. Dat de Heer Jezus is opgewekt uit de doden. Paulus zegt tegen Timotheus, het is voor jezelf van het grootste belang dat je daarin gefundeerd, dat je daarin geoefend, dat dat kracht doet en dat dat betekenis krijgt in alles wat je doet en alles wat je zegt. Houd in gedachtenis. Dat is het eerste wat de kanttekenaar zegt. Dat Timotheus dat dus persoonlijk moet doen. En in de tweede plaats, en naastiglijk in te scherpen, zo tot u en der gemeente troost. Dat is het tweede. Timotheus moet de mensen waar hij als ambtsdrager overgesteld is, dit naarstig, dat betekent ijverig, inscherpen. Hij moet dus bij wijze van spreken elke keer weer in herinnering roepen dat er in de hemel een levende zaligmaker is. Houd in gedachtenis. Dat moet hij zelf overdenken. En dat moet hij degene die hij dient inscherpen. En inscherpen betekent het iedere keer opnieuw herhalen. Want dat inscherpen is een oud-testamentisch begrip. Je hebt een stuk steen. En dan kun je er een keer met je vinger overheen gaan. En dan laat het een klein spoortje na. Maar daarna is dat weer weg. Inscherpen, dat betekent dat je een scherp instrument, een of ander scherp ijzeren ding, en iedere keer opnieuw ga je er overheen. Zodat er in zo'n stuk steen een klein gleufje en een klein aan, dat het langzamerhand wordt dat steeds dieper en gaat dat steeds meer betekenis krijgen. Wordt dat steeds duidelijker in dat steen, inscherpen. Dus niet ook eens een keer opschrijven en dat het na weer weg is en zo. Nee, inscherpen. Dus Paulus zegt tegen Timotheus in de tweede plaats, je moet het in de gemeente van Efeze er iedere keer over hebben. misschien wel tot vervelens toe. Dat de mensen tenslotte, ja Paulus, nou Timotheus, dat weten we nou wel. Ja, Jezus Christus opgestaan uit de doden. En dat de mensen misschien langzaam zeggen, ja, dan komt hij alweer met die boodschappen. Ja, het moet worden ingescherpt. Dat is ook wel erg belangrijk, hè? Dat er bepaalde dingen zijn in de Bijbel die moeten worden ingescherpt. Wij zouden in onze tijd zeggen, met allerlei kennis van ons brein, je hebt een kort geheugen, maar het moet ook in het lange geheugen, zodat je het van zijn levensdagen niet vergeet. Zo moet dat gebeuren. Dat moet dus heel diep. Het moet zelfs zo diep komen dat het in ons hart terechtkomt. Dat kan Timotheus niet, dat weten we, maar dat doet de Heilige Geest. Voor jezelf, voor de gemeente. En dan zegt de kanttekenaar nog iets, en dat is ook wel nuttig om te onthouden. En der gemeente troost. Dus die opstanding van Christus, die staat tot troost in de Bijbel. Troost voor Gods kerk. En voor Gods kinderen. U begrijpt dat misschien wel, want Gods kinderen die komen natuurlijk overal de dood tegen. Die komen de dood tegen in zichzelf. Die komen de dood tegen in de kerk. Die komen de dood tegen in hun Bijbellezen. Die komen de dood tegen in hun beste gedachten. Want dat ligt allemaal onder de vloek van de zonde. En ons gebrek. Dat is onvolmaakt. En nou tot troost dat er een levende heiland is. Een levende zaligmaker. Die de dood heeft overwonnen. Want dat is de enige troost. In alles hier op aarde waarin de doodslucht en de doodsgeur ligt, is er een levendige troost. En dat ligt in de opstanding, in een levende zaligmaker. Vandaar tot troost. En dan voegt onze kanttekenaar er nog een vierde ding aan toe. Als tot wederlegging der valse leraars die de opstanding loochenen. Dus Timotheus, je moet het voor jezelf, je moet dat in de gemeente. Het moet zijn tot troost en tenslotte ook tot weerlegging van de valse leraar. Die waren er dus ook, die zijn er altijd in de kerk des Heren op aarde. Want het is hier op aarde een strijdende kerk. Je hebt dus altijd mensen die valse dingen en verkeerde dingen en onware dingen willen verbreiden. En nu tegenover al die onware en valse dingen moet u dat ook voortdurend herhalen. Want de tegensprekers moeten de mond worden gestopt. Vandaar dat Timotheus dat in gedachtenis moet houden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Nou, u begrijpt, dat is heel fundamenteel geweest voor Paulus en voor Timotheus. Dat vinden we ook weer terug in onze belijdenis, artikel 27, waarin staat dat Christus een eeuwig koning is. Een levende koning, maar ook een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. En die ook vandaag de dag aan zijn vaders rechterhand is en daar zorgt voor zijn kerk. Hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. We kunnen aan alles en nog wat gaan twijfelen, aan onszelf en aan mensen en aan, ik weet niet wat allemaal, maar daaraan hoeven we niet te twijfelen. Dat er een levende heiland is, die ook vandaag voortgaat met zijn kerkvergaderend werk. Totdat de laatste zal binnen zijn en dan komt het eind. En dan komt de Heere terug op de wolken van de hemel en de engelen en al de godzaligen. En dan begint de toekomende wereld waarvan wij spreken. Nou, u voelt wel, die opstanding van Christus, dat is een heel belangrijk iets voor Paulus, voor Timotheus, in onze belijdenis. En dus ook vandaag, en daarom gaan we daar vanmiddag vanuit onze catechismus een ogenblik bij stilstaan. Zondag 17. We gaan die zondag eerst lezen. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Het gaat dus over Pasen, over een levende zalig maken, over de opstanding van de Heer Jezus. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de gerechtigheid van Christus. In de tweede plaats letten we op de kracht van Christus. En in de derde plaats letten we op de wederkomst van Christus. Een pand van onze zalige opstanding. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 17 en we hebben eerst stilgestaan bij de vernedering van de middelaar. In de weg van die vernedering heeft hij gerechtigheid verworven. En we komen nu toe aan de verhoging van de middelaar. Die verhoging, de catechizanten zijn we al voor, die kent vier trappen. De eerste trap, de eerste graad is de opstanding. De tweede is de hemelvaart, de derde is de zitting aan de rechterhand Gods en de vierde is de wederkomst ten oordeel. Twee van die trappen van de verhoging die zijn dus al geschied, namelijk opstanding en hemelvaart. Eén is nog volop aan de gang, namelijk het zitten aan de rechterhand Gods en één moet nog komen, namelijk dat de Heere op de dag van de wederkomst terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is de hoogste heerlijkheid die Christus dan zal ontvangen. Dus de hoogste mate van verheerlijking, van verhoging, moet nog plaatsvinden. Goed, we gaan nu beginnen bij dat begin en dan gaat het over de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Nu kunnen we daarover een heleboel vragen gaan behandelen die ook wel nuttig zijn, maar die hier in de Heidelberger eigenlijk niet zo aan de orde komen. We zouden een poosje kunnen nadenken over het feit van de opstanding. Kan dat eigenlijk wel dat iemand die dood is weer opstaat uit de doden? Nou, dat kan dus niet hier aan de dode weg. Althans, we kunnen daar naartoe gaan en we kunnen daar een poosje gaan staan kijken. Maar die graven die gaan nu op dit moment niet open, die blijven gesloten. Wel zullen die graven een keer open gaan, dat is op de jongste dag. Maar het is dus niet zo dat een gestorven iemand hier in deze tijd tot aan de wederkomst weer levend wordt. Nou, dat is de reden dat een hoop mensen zeggen, nou, kan dat eigenlijk wel? Dat er 2000 jaar geleden de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Want daarna is dat eigenlijk niet meer gebeurd en het is toch eigenlijk ook een beetje tegen het denken in en het is ook niet rationeel en dat soort dingen meer. En op zich is dat natuurlijk allemaal wel te begrijpen dat mensen dit soort vragen stellen. En dan het Bijbelse antwoord is heel eenvoudig eigenlijk. Want Paulus zegt, ja dat kunt u nou allemaal wel zeggen, maar ik heb de opgestaan Heer Jezus persoonlijk gezien. Op de weg naar Damascus. Petrus had hem gezien en Johannes. En we weten allemaal dat de Heer na zijn opstanding verschillende keren is verschenen. En er is ook een keer aan 500 broeders verschenen. En dat is voor ons eigenlijk genoeg dat er een heleboel getuigen zijn van die opstanding. Nou, dat wilde ik alleen maar even zeggen bij dat feit. Er zijn nog veel meer vragen bij te beantwoorden, maar in ieder geval, wij geloven. Dus we gaan dat verder niet bewijzen. Zo, er zijn voldoende getuigen geweest dat de Heer is opgestaan uit de doden. Dat geloven we. Dat geloven wij op grond van de schrift en op grond van het getuigenis van de apostelen. In de tweede plaats kunnen we ook een poosje nadenken over Op welke manier is de Heer nou opgestaan? Had hij hetzelfde lichaam als bijvoorbeeld voor dat hij in het graf werd gelegd? En dan zeggen we dat dat lichaam wezenlijk hetzelfde is. Dus hetzelfde is een armen, een benen, dat niet een of ander wonderlijk lichaam of zo. Nee, het gewoon hetzelfde lichaam, een hoofd, armen, benen enzovoort. Maar de hoedanigheden waren anders. Het was dus een verheerlijk lichaam. En een verheerlijk lichaam, ja, dat hoeft bijvoorbeeld niet meer te eten. Kan wel, maar hoeft niet. En een verheerlijk lichaam, dat heeft ook geen slaap meer nodig. En dat zijn andere hoedanigheden. Voor de opstand had hij een vernederd lichaam. Een ontluisterd menselijk lichaam. Een lichaam wat alle gevolgen droeg van de zonde. Hoewel hij zelf geen zonde had. Na de opstand heeft hij een opstand, een verheerlijk lichaam. Dat is ook een lichaam wat al Gods kinderen zullen ontvangen straks bij de wederkomst. Een opstandingslichaam. Nou, daar kunnen we over lezen in 1 Korinthe 15. Paulus schrijft daarover. En er is een geestelijk lichaam, het is een natuurlijk lichaam, het is een geestelijk lichaam. En dan legt hij dat allemaal uit. Dus als u daar meer over wilt lezen, dan moet u 1 Korinthe 15 vooral het slotgedeelte lezen. We gaan er ook verder nu niet op in, maar het is wel iets om door getroost te worden als we dat nieuwe leven kennen. Dat er een moment komt dat we elkaar, dat we God met ziel en lichaam zullen groot maken. Want dat is de toekomende wereld. En daar zullen mensen dus God groot maken met hun ziel en met hun lichaam. En dat is die wereld die God dus maakt in de voleinding. Hoe dat precies zal zijn, dat weten we niet. Er staan een paar dingen over in de Bijbel. Er is geen huwelijk meer, het is voorbij. God die zal zoveel liefde in de harten van mensen geven dat ze alles zich betrekt op God en op de eer en de glorie van zijn naam en zo. En de godzaligen zullen, denk ik, met elkaar gemeenschap hebben. En die zullen spreken over de wegen des Heren, over de grootheid van God en van zijn scheppingen, noem allemaal maar op. Dus daarover wat we lezen, moet u de redelijke godsdienst lezen van Brakel. En die schrijft er een paar dingen over. En dat zijn mooie, dat zijn vertroostende dingen. Goed, daar gaan we dus ook nu verder niet op in. Maar de Heidelberger die zegt, nou niet zozeer het feit, niet zozeer de aard, maar het nut van de opstanding. En dat grijpt weer terug op zondag 1, de enige troost, het enige nut. U ziet in de Heidelberger voortdurend dat benadrukken natuurlijk van de leer, maar ook van het nut en de troost van die leer. Kijk, de Bijbel bevat een leer. En dat de leer van God en de leer van de mens en de leer van de schepping enzovoort. En dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Alleen we moeten natuurlijk niet in die leer blijven steken. Dat we een heleboel kennis hebben met ons hoofd. Maar dat dat ons hart niet raakt. Dat het ons niet vertroost of bemoedigt of aanspoort. En onze Heidelberger zegt maar bij de opstanding, kijk, we moeten toch vooral letten op dat nut. Op de troost ervan. Zoals Paulus dat ook zei tegen Timotheus, hè. Voor zichzelf en voor de gemeente tot hun troost. En dan gaan we samen vanmiddag daar is een poosje bij stilstaan. Wat nut ons, dus dat praktische, de opstanden voor ons, dat weet u, dat zijn de gelovigen. De kerk Gods, de kinderen Gods. Wat is nou het nut van Paas? Heel kort is dat dit. Er is een levende zaligmaak voor dode zondaar. Nou, dat is toch wel mooi om over na te denken. Een levende Jezus voor dode zondaar. En dat hij nou als die levende dode zondaar een levend maakt. En ook levend houdt. Want dat moeten we ook even onthouden. De levende Jezus die maakt een dode zondaar levend. Doet hij niet zelf en dat doen de mensen niet of zo. Dat is ook niet een stukje verstandswerk. Het is zijn almachtige kracht die hij uitoefent door zijn geest. En dan komt de leven. En daar waar de Heer dat leven wekt, daar houdt hij dat leven ook in stand. Dus hij wekt het leven en hij voedt het leven. Dus het is een levende heiland voor dode zondaar. En dan gaan we eens na vanuit onze Heidelbergen wat nou het nut is van die gedachte van die opgestane Salem. Want daar op de paasmorgen komt dat de Jezus uit het graf en heeft hij de machten van de dood overwonnen. En dan zien we in onze Heidelberger, ten eerste heeft hij in zijn opstanding de dood overwonnen. Er is een levende Heere voor dode zondaar. De dood is door onze zonde in de wereld gekomen. We lezen dat al in Genesis 2, daar zegt God zelf, als u ongehoorzaam bent, als u van de verboden boom eet tegen Adam en Eva, dan zult u de dood sterven. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Nou, we weten dat Genesis dat Adam en Eva hebben gegeten. En toen is de dood gaan heersen in deze wereld. Vandaar dat ieder mens moet sterven. Dat noemen we de tijdelijke dood. Vandaar dat ook elk mens wordt geboren in de geestelijke dood. En dat is dat we gebroken hebben met God. En vandaar dat we zonder waarachtige bekering en wedergeboorte en geloof eenmaal ons leven zullen eindigen in de eeuwige dood. En dat we voor altijd en eeuwig buiten God zullen zijn. Dat is dus een verschrikkelijke macht in deze wereld. De dood. Daar kunnen we allemaal wel iets van aan. Je hoeft maar naar de begraafplaats te gaan en je komt dat zomaar tegen. Al die graven. Het heeft maar één oorzaak en dat is, wij hebben God op het hoofd misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. En of u nou jong bent of oud, of u nou belangrijk bent of niet belangrijk, of u nou wordt bij de groten van de aarde of bij de geringen, de dood geldt voor ons allemaal. De dood maakt geen verschil, de dood zegt niet van jou sla ik over en jou niet en jou. Nee, de dood hebben we allemaal mee te maken. Dat kan de medische wetenschap voor ons niet oplossen. Dat kunnen belangrijke mensen, dat kan geld niet oplossen. Er is ook geen oplossing bij ons voor de dood. Nou zijn er aan de andere kant wel weer hele belangrijke mensen. Die denken er ook een beetje over na. En die zeggen ja, dat leven, de dood hoort ook een beetje bij het leven. En je moet je daar ook niet te druk over maken en zo van, ja, je leeft een poosje en dan, ja, dan ga je een keer weer sterven en dan ga je dood. Dat hoort er gewoon bij. Nou gemeente, voor dat soort gedachten moet u wel heel erg oppassen. Want dat is het vergif van de duivel. En trouwens, je komt weinig sterrenbedden tegen waarop mensen er zo over denken. Vroeger had je hier in Amersfoort een begrafenisondernemer, meneer Bransen. En ik weet nog 25 jaar geleden bij de eerste begrafenis, toen nam hij me even apart en hij zei, dominee, u hoort misschien wel eens van mensen dat ze de dood, dat dat iets was, wat, ja, dat is eenvoudig en dat is makkelijk en daar moet je niet te zwaar over doen. Ik heb het nog nooit meegemaakt hoor, als het erop aankomt, zei die Bransen toen. Want iedereen is er bang voor. En iedereen heeft er toch ergens een angst voor, want die dood, dat is wat. En ik geef dat maar door. Hè. Want je hoort tegenwoordig, je ziet tegenwoordig wel eens mensen die er heel makkelijk over praten. Maar de dood, dat is iets verschrikkelijks. Wordt trouwens ook in de Bijbel gezegd. Hè, in het boek Job, Bil dat zegt dat, het is de koning der verschrikkingen. Maar hier lezen we hoe die dood nou is overwonnen. De Heer is die dood ingegaan. En op de paasmorgen blijkt hij heeft de dood overwonnen. Die geweldige macht die door de wereld woedt. Die zoveel stuk maakt en zoveel kapot maakt. De opstandingsmorgen. Terwijl niemand erbij was, ging die steen van dat graf af. En kwam de Heere door zijn eigen kracht. En door de opwekking door zijn vader en door de aanwezigheid van de geest uit het graf. En toen zei God de Vader tegen de duivel, kijk, dood is overwonnen. En zegt de apostel Paulus tegen Timotheus, hou dat, onthoud dat, want dat is echt waar. De dood is overwonnen. Door Christus. En door allen die, en voor allen die door het geloof aan hem verbonden zijn. En dat is het eerste grote belangrijke nut van Pasen. Dat blijkt dat de Heer in zijn vernedering die dood heeft ondergaan. En dat hij op de paasmorgen de dood heeft overwonnen. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Ja. Als je nou gaat sterven. En je hebt geen zicht op deze persoon. Dan wordt het allemaal moeilijk. Dan wordt het heel benauwd. En of je dan wel of niet bekeerd bent. Of je dan wel of niet veel in de kerk hebt gezeten. Of je dan wel of niet gelovig bent geweest. Of weet ik wat meer. Het wordt bang. Wanneer wordt dat nou anders? Als je in de perikel van je leven. Door het oog des geloof. Mag zien. Op je levende heiland. Want dan heeft hij alleen en volkomen de dood overwonnen. Zullen we dat nou tegen elkaar zeggen? Zullen we dat ook onthouden, dat het nou aankomt op dat levende geloof in die opgestane zaligmaker? En als hij gezien wordt, dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En als hij niet gezien wordt, dan keren we weer terug tot onszelf. En dan houden we een arm, schuldig, goddeloos zondaar over. Opdat, en dan gaan we weer verder in het antwoord. Dan zegt onze Heidelberg, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood verworven had, hebben we dus gezien in de achterliggende zondaar, wat heeft Christus nu in zijn lijden, in zijn sterven, in de nederdaling. Terwijl, wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft, zegt onze Heidelberg, gerechtigheid verworven. En opdat hij ons, die gerechtigheid die hij heeft verworven, zou deelachtig maken. Dat is het tweede wat onze Heidelberg zegt. De dood overwonnen in de tweede plaats. Opdat hij ons de gerechtigheid zou deelachtig maken. Laat ik daar ook wat over zeggen, want dat is best een beetje moeilijk te begrijpen. Wat is dat nou, de gerechtigheid deelachtig maken? Laat ik eerst eens beginnen met dat woord gerechtigheid. Dat wil eigenlijk zeggen hoe ik nu zuiver sta voor God. Gerechtigheid wil eigenlijk zeggen dat God mij accepteert. Dus als ik sterf en ik kom voor de grote God te staan, dan betekent gerechtigheid dat God zegt, kom jij maar binnen in de hemel. Dat betekent gerechtigheid. Want jouw schuld is betaald en de weg naar het eeuwige leven is voor jou gebaand. Dat is gerechtigheid. Dat dus die verkeerde verhouding tussen God en mens, dat die verkeerd wordt veranderd en dat het weer goed komt tussen God en een verloren, goddeloos mensenkind. Dus dat moet u goed onthouden. Dat is de gerechtigheid waar Paulus over spreekt in de Romeinenbrief. En dan wil ik dat even uitwerken, zodat u dat ook persoonlijk gaat verstaan. Dat dat ook betekenis krijgt voor uw ziel. Want in de eerste plaats staat dat woordje gerechtigheid tegenover ongerechtigheid. En wat is ongerechtigheid? Nou, dat is zonde. En u begrijpt allemaal wel dat als we straks voor God staan, dan kunnen we God niet behagen met onze zonden. Integendeel, die zonden stellen ons schuldig. Dus als wij met een heleboel zonden bij God komen, dan zegt God, ik accepteer u niet, want zo heb ik u niet geschapen en zo heb ik u ook niet bedoeld. Dus laat niemand denken dat zijn ongerechtigheden door de vingers worden gezien, want dat kan God niet. Onze ongerechtigheden stellen ons schuldig. Alleen we moeten dat wel leren. Want eigenlijk zijn we allemaal voortdurend bezig om die ongerechtigheden een beetje te verminderen, om die wat te verbloemen, om daar mooie woordjes voor te vinden en net te doen alsof we allemaal al een klein beetje volmaakt en toch wel wat beter zijn dan iemand anders. De Heilige Geest leert ons de ongerechtigheden zien. En dan schrik je van jezelf. Dus niet van iemand anders, schrik je van jezelf. Dan komen we erachter dat we gezondigd hebben. En dat we met onze ongerechtigheden, met onze zonden, voor God niet kunnen bestaan. Ben u er al achter gekomen? Ben jij er al achter gekomen? Dat noemen we het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Goed. De tweede plaats noem ik de eigen gerechtigheid. Wat is dat dan? Nou, een zondaar wordt overtuigd door de Heilige Geest dat zijn schuld, zijn zonden, dus zijn verkeerde dingen, hem schuldig stellen voor God. Dat hij zo voor God niet kan verschijnen. Wat gaat hij doen? En die gaat nadenken. En die zegt, ja, de zonde, dat is fout. En die gaat dan goede dingen doen. Ja, toch? Als nou de verkeerde dingen je schuldig stellen, dan ga je natuurlijk de goede dingen doen. En wat zijn goede dingen? In de Bijbel lezen, in de kerk gaan, bidden, noem allemaal maar op. En zijn dat verkeerde dingen? Dat zijn buitengewoon goede dingen. Daar moeten we onszelf ook veel in oefenen. Je moet je eigenlijk oefenen in Bijbel lezen, elke dag. Je moet jezelf ook oefenen in het gebed. Je moet jezelf ook getrouw opgaan naar Gods huis. Dat zijn allemaal middelen die God gaf. En dus een zondaar die overtuigd wordt, die zijn zonde lid kent, die gaat die goede dingen doen. Die gaat dus zeggen, kijk, ik lees in de Bijbel en wat lees ik daar mooie dingen en ik ga bidden. En ik probeer dus God daarmee te behagen. Met zijn eigen werk. En dan komen we bij nog iets. En het is misschien toch wel nuttig om dat eens even proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen. Dan staat er natuurlijk nergens in de Bijbel dat we maar niet in de Bijbel moeten lezen. Er staat nergens in de Bijbel dat we maar niet moeten bidden. Maar weet u wat nou wel in de Bijbel staat? Dat als wij optelsommetjes maken van ik lees in de Bijbel en ik bid en ik kom in de kerk en ik heb een ambt en die zegt, maar ja, daarmee staat u niet goed voor mij. Daarmee staat u niet zuiver voor mij. Want bijvoorbeeld in uw bidden, hoe vaak heb je dat nou niet in je bidden, hè, dat er allerlei andere verkeerde gedachten doorheen gaan. Bijbellezen, hoe vaak zit je niet verstrooid die Bijbel te lezen. En wij maar denken dat we nuttig bezig zijn. En dat God er ook nog veel plezier in heeft dat we dat doen. En het is niet genoeg. Onze eigen gerechtigheden, daar moet een mens nou ook van af. Ik bedoel niet dat hij niet meer moet bidden. Ik bedoel dat hij moet leren dat dat geen grond is voor God. En dat hij dus straks niet door God kan verstaan en zeggen van, ik was toch een stuk beter dan andere mensen, want ik bad veel, ik las veel en ik zat in een klooster en, nou ja, noem allemaal maar op. En ik heb altijd de zonde scherp voor, ik heb gevochten voor de waarheid en, nou, noem het allemaal maar op. En zegt God, nee hoor, dat kan niet. Want er staat in de Bijbel uw gerechtigheid. Uw gerecht, dus uw eigen gerechtigheid. Zijn een wegwerpelijk leed. Ja. Dat is best een heel lastig punt. Om dat nou persoonlijk te leren. En ik zeg dat een beetje anders dan misschien gewoonlijk. Maar dat is echt, in een gemiddelde kerk en een gemiddelde gemeente is dat een van de moeilijkste punten. Want we moeten uit die farizeeërsgestalte. Ja, maar nee, daar moeten we echt uit. Je kunt er God niet mee ontmoeten. Nee, maar ik ben geen farie. Ik ben een stuk beter dan anderen. Gemeente, echt, u moet op die lage plek terechtkomen. Het moet hopeloos zijn bij u. Echt hopeloos, radicaal hopeloos. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk zijn voor onze ongerechten en onze eigenen. Het heeft geen waarde voor God. En nou gaan we nog eens naar onze Heidelberg. Want dat is zo heerlijk onderwijs wat hier staat. Want dan zegt onze Heidelberger, opdat hij ons de gerechtigheid, dat is dus niet de ongerechtigheid, dat is niet de eigen gerechtigheid, zijn gerechtigheid, dat noemen we borggerechtigheid. Opdat wat Christus nu heeft verdiend en verworven, de gerechtigheid, opdat hij ons dat zou deelachtig maken. En dan moet ik daarbij dat deelachtig maken ook nog iets zeggen. Daar wil ik vooral het woord toerekenen bij noemen. Want hoe maakt de Heer nu die heerlijke borggerechtigheid van Christus, hè, waar dus geen enkel gebrek aan zit, wat voor God volkomen volmaakt is, waar de Vader een welbehagen in heeft, hè, daar heeft God de Vader een diep vermaak en daar heeft de Heer Jezus een diep vermaak en daar heeft de Heilige Geest een diep vermaak in wat nu Christus heeft gedaan en wat Hij tot stand heeft gebracht. Daar jubelt de hemel al eeuwenlang over, daar jubelen de heiligen over. Daar gaat het om in het geestelijk leven, de persoon van de middelen en wat Hij gedaan heeft in zijn vernedering en in zijn verhoging. Daar is de kerk zo blij mee. Daar heeft Paulus van gejubeld er op Filippenzen 3. Alle dingen schade en drekte achterom de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, die man die was helemaal, zouden we zeggen, van pad af toen hij daarover begon. En de dichter uit het Hooglied die zegt dat hij krank was, een beetje in de war van liefde. En dat gaat over die liefde van de zaligmaker. Dat is nou het evangelie. En wat doet God de Vader nu? Ja, je kunt het voor de Bijbel stellen voor als een mantel. Die borggerechtigheid als een mantel, als een jas. En dan hebben we allemaal een vuil kleed van ongerechtigheid. Dan neemt God die mantel van de gerechtigheid van Christus. En die hangt hij om zo'n goddeloze zondaar heen. Die rekent hij de gerechtigheid toe. Die doet hij die mantel aan. En dan ziet de Heer geen zonde meer in Jacob. Geen overtreding meer in Israël. Onthoud dat nou eens goed, hè. Toerekenen. Onze Heilige zegt deelachtig maken. Wat betekent dat nu? Nou, dat betekent dit. Als je op jezelf kijkt, dan zeg je, wat ben ik toch een goddeloos, wat ben ik een vreselijk mens. Niks anders. Want je komt in jezelf alleen maar diepe, diepe ellende tegen. Maar God de Vader ziet die heerlijke mantel. Hij ziet die heerlijke toegerekende gerechtigheid. En het is een goddeloze zondaar. Kom jij naar binnen. En tegen zo'n goddeloze zondares, kom jij maar binnen. Want ik zie dat werk van Christus. En dan nog één vraag, hè. Deelachtig maken, dat God rekent, hij doet als het ware die mantel aan. Hij hangt hem om de schouders van Paulus, van Peter, van Johannes, hè, als zondige mensen. En hoe doe je die mantel nou om? Hoe krijg je nou, hoe, ja, misschien niet helemaal goed, hoe krijg je dat nou in handen? Hoe wordt dat nou je persoonlijke bezit? En dan is er daarom maar één antwoord. Door het zaligmakende geloof. Anders niet. Dus de Heilige Geest rekent en de Heere rekent toe. En door het geloof eigenen we toe. En dat is zo'n heerlijke wetenschap. Dat er een is gekomen. Dat je nou met heel je goddeloze bestaan mag schuilen onder deze heiland. En gemeente, daar leren al Gods kinderen wat van in dit leven. Dat is het ene wat van belang is in hun leven. En dat is ook wat hun vreugde en blijdschap geeft. Vrome volken nu verheugd. Ze huppelen van zielenvreugd. Als ze een wens verkrijgen, dan is er een levende Jezus voor dode zondaar. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 28 en daarvan het vijfde vers. Opstanding van Christus, in de eerste plaats het deelachtig maken van de gerechtigheid, in de tweede plaats lees ik, ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Nieuw leven staat tegenover een oud of een zondig leven, en een zondig leven dat leiden wij van nature. De Heere wekt als de opgestane zalig maar op tot een nieuw leven. Petrus schrijft in 1 Petrus dat we zijn wedergeboren door de opstanding van Christus uit de doden. Dat nieuwe leven dat heeft een begin en dat is de wedergeboorte. En dat nieuwe leven dat kent verder zijn voortzetting en dat is in de voortdurende oefening des geloofs en in de dagelijkse bekering. En dan zegt onze Heidelberg, vanuit die opgestane Christus worden de gelovigen door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. We kunnen dus de aandacht op het begin van het nieuwe leven. Dat is ook nuttig om daar even bij stil te staan. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat God dat nieuwe leven wekt. En u weet, hoe wekt God dat nieuwe leven? Hoe begint dat? Dat begint meestal door een blijvende onrust en een diepe droefheid, onrust over de zonde en droefheid over de zonde. Een mens wordt zondaar voor God, zo begint het. En dan werkt de Heer wat verder door en dan komt een mens op de plek waar die God geen onrecht toeschrijft en buigt. En dan komt de plek en plaats voor Christus. Gemeente, dat is de gewone weg die we u voorhouden. En Nu zegt onze Heidelberger dat die opgestane zaligmaker een kracht is tot een nieuw leven. En laten we daar dan in de tweede plaats ook eens even wat bij stilstaan. Want Paulus doet dat bijvoorbeeld ook in Romeinen 6, waarin hij de opstanding van de Heer koppelt aan het nieuwe leven van de kerk des Heren, van de kinderen Gods. En wat is dan dat nieuwe leven? Wat vloeit er nu uit de opgestane zaligmaker voort? Sommige mensen denken dat dat bestaat uit een pratend leven. En natuurlijk, er wat van zeggen, dat is op zich niet verkeerd. Dat mag ook bevorderd worden, bijvoorbeeld in de gezinnen. Het spreken over de Bijbel en over de dingen van Gods Koninkrijk. Daar kunnen we niet genoeg over spreken. Dat mogen we ook bevorderen, mits dat natuurlijk op een goede wijze geschiet. Maar dat nieuwe leven, dat is niet nou in de eerste plaats een veel pratend leven. Dat is toch nog net een tikkie anders. En wat wordt er dan mee bedoeld? Nou, in de eerste plaats is dat een gehoorzaam leven. En dat nieuwe leven wat de Heer wekt en wat hij plant door de Heilige Geest, is een gehoorzaam leven. Gehoorzaam waaraan? Aan de 10 geboden. Om die te doen uit dankbaarheid. Ik heb dat voorbeeld hier wel eens meer genoemd van Koolbrugge. Die had een wat lui dienstmeisje. En dat luie dienstmeisje zat in de kerk bij Koolbrugge. En toen was er een preek en die raakte haar heel erg. En dat zou best eens het begin kunnen zijn van dat nieuwe leven. Dus de volgende morgen komt dat meisje bij Koolbrugge en die zegt: dominee, u hebt gepreekt. En die begint haar te vertellen, zondaar wordt geworden voor God. En dat allemaal anders was geworden in het leven van dat meisje. En ja, met huilen en met veel emotie. En nou, Koolbrugge zat dat rustig te luisteren. En toen was die vrouw klaar en toen zei hij: ga nou maar weer aan het werk. Verder niks. Hij zei niet ja, hij zei niet nee, ga nou maar weer aan het werk. Meer niet. En toen? Nou, 3 weken later, toen komt mevrouw Koolbrugge bij Koolbrugge en die zegt: wat is er toch met onze, met het dienstmeisje aan de hand? Want vroeger moest ik er iedere keer achter de broek zitten. Heb je daar nou op gelet? Kom nou wat eerder, wees nou eens wat zorgvuldiger. En je moet ook niet, je moet gewoon beter je best doen. Maar sinds 3 weken hoef ik daar niks meer over te zeggen. Ze is altijd op tijd. Ze werkt desnoods nog wat langer door. En ik hoef er helemaal niet meer achteraan te zitten. Weet jij wat er met dat meisje is gebeurd? En toen wist Koolbrugge het. Dit kon wel eens waar zijn. Gemeente, heel eenvoudig voorbeeld. De boom wordt uit de vrucht gekend. Zullen we dat onthouden? En we kunnen ontzaggelijk veel en diep praten over de bekering. Maar als het geen vrucht oplevert. Als dat niet merkbare zin, bijvoorbeeld voor de wereld om ons heen. Het is maar zeer de vraag of het waar is. Denk aan dat dienstmeisje van Koolbrugge. Een gehoorzaam leven. Tweede plaats. Onze Heidelberger, het een nieuw leven. Een biddend leven. Wat is bidden nou eigenlijk? Nou, bidden, Augustinus zegt, het is spreken met God. Door Gods genade ga je van God houden. Ik zeg het eenvoudig, omdat u het begrijpt. In een huwelijk ga je ook veel van elkaar houden, een goed huwelijk tenminste. En hoe blijkt dat nou in een goed huwelijk, dat man en vrouw van elkaar houden? Nou, omdat die mensen elkaar veel te zeggen hebben. Snapt u? In het nieuwe leven wordt praktijk: God heb ik lief, en hoe blijkt dat? Ga veel met God praten. Dan ken je dus veel dat verborgen leven. Hoeft niemand wat van te weten. Maar dat is een leven. Natuurlijk heb je dan je vaste gebedstijden. Dus morgen, 's avonds, misschien overdag nog een poosje. Maar ook dat tussendoor, dan ga je ook met God praten in de auto. Dan ga je ook met God praten als je een wandeling maakt. Nehemia stond voor de koning en deed een gebed. Een gehoorzaam leven. Een biddend leven. En dan nog iets. Een verlangend leven. Gemeente, een kind van de Heere, die vindt het heel erg als Gods naam om hem wordt gelasterd. Dat doet hem pijn. En als je dan bijvoorbeeld in het verkeer op een verkeerde manier rijdt en iemand anders naast je die wordt boos, dan weet je, die man zou best eens kunnen vloeken. En dan ben jij dan de oorzaak van omdat jij die niet aan de regels hebt gehouden. Kind van God kent een diep verlangen om in alles tot eer van zijn schepper te leven. Dat die heiligheid in zijn leven concreet gestalte krijgt in het dagelijkse leven. Gemeente, misschien is dat wel een van de allermoeilijkste dingen, ook in onze tijd. De Paulus, Petrus zegt, was op in de kennis en de genade. En de Jezus Christus, zonder dat nieuwe leven, zonder de opwas, zal niemand de Heer zien. Er komt toch een diep verlangen. Om als het mogelijk de zonde met wortel en tak uit te roeien. Er komt een verlangen naar de volmaaktheid. Volmaak uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Zijn Gods kinderen dan volmaakt? Nee. Dat is ook niet bereikbaar, maar het is wel het verlangen. Om hier op aarde niet tot oneer, maar tot eer van God te leven. Nou, dat zijn zomaar drie dingen van dat zalige leven, wat de Heere werkt, van dat nieuwe leven. En dan tenslotte nog het laatste. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dus de opstanding van Christus, in de eerste plaats gaat dat over de borggerechtigheid van Christus, die de levende Jezus deelachtig maakt en die geëigend wordt door het ware geloof. In de tweede plaats gaat het over de vernieuwing, de heiliging, dus de rechtvaardiging, de heiliging. En tenslotte gaat het over de verheerlijking. Drie grote weldaden. Rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. Dan staat die zalige opstanding. Je hebt ook een rampzalige opstanding. En dat is natuurlijk iets om voor te waarschuwen. Jong en oud. Er komt een dag, en dat kan vandaag en dat kan morgen zijn, dat we de Heere terugkomt. De wolken van de hemel. Iedereen die dan niet in de Heer Jezus gelooft, die is rampzalig. En daar ga ik nog verder niet op in. Maar de Bijbel onderwijst ons daar heel helder in. Dat is heel erg. Dat is de eeuwige ondergang. En daar mogen we best gebruiken. Paulus doet dat ook. Want hij zegt, wij dan weten de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. We gaan er natuurlijk niet in blijven steken. Want het gaat hier niet over de rampzalige opstand, het gaat hier over de zalige opstand. Gods kinderen worden ook een keer opgewekt. Dan gaat het graf open, dan worden lichamen en zielen weer aan elkaar verenigd. En dan zullen ze de eeuwige zaligheid ontvangen. Laat ik daar ook een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats, dat woordje zalig. Zalig heeft in de Bijbel twee betekenissen, gelukkig en soms ook gered. Hier gaat over de gelukkige opstanding. Zalig. Eeuwig bij de Heere zijn. Het is ook een zekere opstanding. De duivel kan dat wel betwisten en zo. En zou het wel waar zijn. En zou het toch niet verkeerd uitpakken. Maar het is zeker niet in uzelf, maar in de persoon van de middelaar. Hij stond op. En dus zullen ook Gods kinderen opstaan. Dus de zekerheid van de kerk ligt niet in hen zelf, maar die ligt in de persoon van de zaligmaker. Kijk maar in de Heidelberg tot een zeker pand. Zoek dat dan ook niet in uzelf. Het is ook een definitieve opstanding. Hè. Daarna komt er nooit geen zonde meer. En komt er ook nooit niet meer een eertijds en zo. Het is bovendien een heerlijke opstanding. We lezen er heel veel over in de Bijbel. En we zingen erover in de psalmen. Ik zal ontwaakt uw lof onthouden. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. En dat is de toekomst van de kerk. Gemeente, jong en oud, er is geen betere toekomst dan deze toekomst. Zullen we dat onthouden? Zullen we daarom staan naar dat ene nodig, naar die enige troost in leven en in sterven? En zullen we dan ook straks, als we naar huis gaan, erover nadenken? Dat er nu in de hemel een levende Jezus, die vandaag dode zondaren voor het eerst levend maakt. En die dat leven in zijn kinderen onderhoudt. En dat dat nou het ware geluk is. Dat leven wat verborgen is. Met Christus in God. Onbekeerde mensen. U hebt het vanavond gehoord. Ik zou zeggen, zoek het toch alsjeblieft. Laat dat nou niet liggen. Luister niet te veel naar de duivel en zijn raad. Maar luister naar de Heer. Zo ga je zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Bekommer de zielen in ons midden. U weet wel, er is namaakbekommering. Dan gaan we rusten in onze bekommering. Dan zeggen we, ja, ik heb toch ook wel eens gehuild. En ik heb toch ook wel eens, ik ben ook wel serieus. En ik geloof toch ook wel dat het, ja, in onze donkere tijd. En dan, dat is een... Ja, dat is algemeen werk, gemeente. Echt waar, hoor. Als wij met onze bekommering kunnen leven, als we met onze bekommering toch al een klein beetje rust hebben, als we dat een beetje kunnen verklaren en begrijpen, dan is dat algemeen werk. Daar zit nou niks van dat zaligmakende werk bij, want dat verleent de Heilige Geest geen rust. Er is maar één rustpunt, dat is Christus. Dus als de Heilige zaligmakend werd, dan drijft hij een ziel uit. Dan komt hij overal zichzelf tegen en dan is alles tekort voor de eeuwigheid. Dan komt er dus een klem op ons leven. En die klem kunnen wij er niet afhalen. Dat is een klem die haalt de Heilige Geest eraf. Doordat hij leidt naar de persoon van de middelaar. En daarin alleen is de oplossing van alle vragen nergens anders. Dat moeten we wel goed onthouden, hoor. Want anders dan gaan we een christendom zonder Christus en een redding zonder Jezus en een godsdienst zonder inhoud. En dat is het niet. Een hoop gepraat en het ene nodig wordt erin gemist. Ik ken u ook dat leven. En nou de kinderen Gods. Oh, wat is het toch afhankelijk, hè? Van die grote heiland in de hemel. Dat is hij, een getrouwe zaligmaker. Die nou zorgt voor zijn doodbrakende kinderen op deze aarde. Die ze erbij brengt. Die ze erbij houdt. Die straks in de grote dag der dagen zal zeggen. Dat hij het heeft gedaan. Kom, gemeente, dan komt die Christus nog bij u. Dan is zijn rijk nog niet vol. Dan zijn er in het huis van zijn vader nog vele woningen. Dan is er nog doen aan. En dan laat hij het ook vanmorgen en vanmiddag nog boodschappen. Een levende heiland. Voor dode zondaren. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 29 en daarvan het zesde vers. 29 vers 6 gaan we samen zingen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.